Geliefde gemeente, wij leven in een wereld in nood. Sinds de zondeval is de nood overal. En wat is nu het grootste, het ernstigste, wat er door de zonde gekomen is? En de Heer heeft gezegd tegen Adam en zijn vrouw, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De dood is in de wereld gekomen. Dat ons leven nu sterfelijk geworden is. Dat eenmaal dat lichaam dat wij gekregen hebben, zal stoppen. En zal verdwijnen. Dat wij dat afscheid moeten nemen. Dat is de grote nood die gekomen is na de zonde. Dus dat is als wij zo de werkelijkheid bezien, ons leven bezien, dat einde van het leven. Dat is de grote nood. Maar wat is nou de grote nood voor de dood? Voor de dood kun je zeggen, de diepste nood die er is in je leven is de zonde. En wat is nou de grootste nood achter de dood? De grootste nood achter de dood is de hel. En er zijn mensen die dat niet willen zien, die zeggen dood is dood. Maar dat is dan niet waar. Er is een nood in dit leven, de zonde. Er is een nood aan het einde van dit leven, de dood. En er is een nood na dit leven, de hel. Die drie noden, daar zijn wij totaal niet tegen opgewassen. Niemand heeft de kracht om de zonde weg te houden. Niemand heeft de kracht om de dood tegen te houden. En niemand heeft de kracht om buiten de hel te blijven. Daar staan we met lege handen. Maar God staat er niet met lege handen. En het geloof kan zeggen, er is een antwoord op. Op alle drie die grote noden is een antwoord. En dat beleidt de kerk altijd. Elke zondagmiddag horen we dat. Dat er een antwoord is in God op de grootste nood van dit leven, van het eind van het leven, van na dit leven. En zo eindigt de geloofsbelijdenis. Weten de kinderen het ook? Weten de jongeren het? Hoe eindigt de geloofsbelijdenis? Het laatste stukje. Ik geloof. De vergeving van zonde. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Er is een antwoord op die grote, diepe noden. Waar wij geen raad mee weten. Een antwoord bij God. Tegen de zonde. Ik geloof de vergeving der zonde. Een antwoord op tegen de dood. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En een antwoord op de hel. Ik geloof het eeuwige leven. Nu staan we stil bij die tweede. De wederopstanding des vleeses. De wederopstanding van het lichaam. We staan daarbij stil vanuit zondag 22. Vraag en antwoord 57. Vraag en antwoord 57. Wat voor troost geeft u de opstanding des vleeses, de opstanding van het lichaam? Antwoord, dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonden aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees, dit mijn lichaam, door de kracht van Christus opgewekt zijnde, wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Tot zover dit woord. Troost tegen de dood. Drie gedachten. De ziel gered. Het lichaam hersteld. En Gods beeld vernieuwd. Troost tegen de dood. Als eerste de ziel gered. Als tweede het lichaam hersteld. En tenslotte Gods beeld vernieuwd. En als eerste de ziel gered. Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stond aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden. Niet alleen dat. Er is meer. Het gaat ook over het lichaam. Maar dat dus wel, dat is er wel. Mijn lichaam zal van stonde aan tot Christus haar hoofd opgenomen worden. Van stond aan, dat betekent per direct. Dus dit artikel zegt, ik mag weten, per direct bij het sterven zal mijn ziel opgenomen worden tot Christus. Daar zit geen seconde tussen. Er zit geen seconde tussen voor diegene die mag weten, ik ben het eigendom van Christus. Tot Christus haar hoofd. We hebben er eerder verschillende keren uit de catechismus al bij stilgestaan. Als je gelooft in de Heer Jezus, dan ben je aan hem verbonden. Dan ben je aan hem verbonden, net zoals dat jouw vingers verbonden zijn in je hoofd. Het is één lichaam. En zo is ook de gelovige verbonden in één geestelijk lichaam met Christus. En daarom kun je zeggen, de Heer Jezus kan niet meer zonder je. Iedere christen nu is het eigendom van Christus. En iedere christen blijft het eigendom van Christus. En daarom zegt de Heer Jezus, je kunt nooit meer van mij los. Ik laat je geen seconde vallen. En daarom kan Paulus zeggen, ik ben verzekerd. Ik ben verzekerd dat dood nog leven, maar dan noemt hij ook een heleboel dingen, uit dit bestaan, dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. De liefde van God, die is een eeuwige liefde, die is een vaste liefde. Die is onverbreekbaar. Dat geldt niet voor onze liefde. Onze liefde, die kan verkillen. Dat je voelt, die liefde is gewoon weggecijpeld. Je hoort het ook mensen zeggen, ja, de liefde die was op. We voelden de liefde niet meer. Hoe kan dat? Die liefde was er toch? Waar is die liefde gebleven dan? Nou, die liefde was er wel, maar die was blijkbaar heel vergankelijk. Die liefde die was er voor zo lang als het goed liep. Als het paste, wat ook. Liefde is vergankelijk, onze liefde. Ook geloof, ons geloof is vergankelijk. En je zou best kunnen zeggen, ik heb veel aan mijn geloof. Ik heb veel steun aan mijn geloof. Maar als je dan iets verder kijkt, dan denk je, nou ja, ja, dat kan dat ene moment zo voelen. Maar ja, ik ben mijn geloof zo kwijt, dan heb ik aan dat geloof ook geen steun meer. Dus onze liefde tot medemens is vergankelijk. Maar onze liefde naar God toe is ook vergankelijk. Maar Gods liefde tot zijn kinderen is niet vergankelijk. Misschien weet u het nog van vanmorgen. En weten de kinderen het nog van vanmorgen. Daniel, die werd bedreigd. Daniel, die had te horen gekregen. Deze 30 dagen, als je dan aan iemand iets gaat vragen, behalve aan de koning, dan moet je naar de leeuwenkuil. Dan moet je sterven. En dat Daniel goed gehoord. En Daniel die wist, als ik gewoon doorga zoals ik het altijd deed, dan moet ik de leeuwkuil in. Want hij ging altijd bidden. En dat zagen de mensen. En de mensen wisten, als hij ging bidden, dan vroeg hij iets aan God. Daniel, zou je wel doorgaan? Als je zo doorgaat, dan moet je sterven. Maar Daniel, het was alsof hij zei, dat vind ik niet zo erg. Dat is niet het ergste als ik sterven moet. Waarom niet? Omdat ik het eigendom ben van Christus. Dat kon Daniel nog niet met die woorden zeggen, maar het lag wel zo. Hij hoorde bij de levende God. Hij mocht leven uit de genade van God. En daarom kon hij ook sterven. Hij wist nog niet zeker of hij moest sterven. Maar hij wist wel, als ik moet sterven, dan kan het wel. Dan zal het niet verkeerd gaan. Want ik zit aan de Heere vast. En dat geldt nu altijd. Wie eenmaal aan de Heere Jezus vastzit, die blijft aan hem verbonden. Ik ben verzekerd, zegt Paulus. Ik ben verzekerd dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. Hoe weet je dat zo zeker? Wat is de garantie? Nou, dat kun je in Romeinen 8 nog iets eerder zien. Hij zegt daar, als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft er voor ons allen allen overgegeven, zou je ons ook met hem niet alle dingen schenken? Als hij dat gedaan heeft, dat zijn eigen zoon naar het kruis moest. Als Christus dat gegeven heeft, zijn eigen bloed en lichaam. Zou hij dan vervolgens zeggen, laat maar zitten. Wel nee, die liefde die zo groot is, die zal ervoor instaan. Hij staat er zelf garant voor. Niemand zal ik laten vallen door de dood heen. Weet je dat ook altijd zo zeker? Voelt het altijd zo zeker bij ieder kind van God? Dat is iets anders. Het leeft niet altijd op dezelfde manier. Het is wel altijd zeker. Omdat God vast en zeker is. Maar het ligt niet altijd zeker. Je kunt soms denken, is het wel waar geweest? Je kunt soms denken, ja, wat God gedaan heeft is wel waar. Wat dat er iets in mijn leven gebeurd is, dat is wel waar. Maar die dood. Die onbekende dood. Dat is toch zo? Onbekend en aangrijpend. Niemand van ons heeft het ooit meegemaakt. Wel van een ander. Maar niet van onszelf. En dat is zo aangrijpend. Als daar iemand ligt, een geliefde ligt, en je weet, het uur komt dichterbij. Ik kom niet meer van bed af, geen eten en drinken meer. Af en toe nog een woord, maar steeds minder. Je voelt het afscheid, komt al maar dichterbij. Je ziet dat lichaam. En dan zie je wel zijn lichaam liggen en dan weet je, dat was 2 jaar geleden nog een sterk iemand. Krachtig. En het is, nou zoals David het net gezongen heeft, Psalm 16. Het is afgesloofd. Uitgeteerd. Het lichaam is er nog wel, maar er is zo weinig van over. Ik kan zo aangrijpen. Wat blijft er over van een mens? En als je het zelf zou zijn. En wij hebben dat zo niet ervaren, zelf degene te zijn die dan op dat doodsbed ligt. We kunnen het ons niet echt voorstellen. Maar als je er maar een klein beetje over nadenkt, wat dat zou zijn. De laatste keer als het ware dat je op bed bent gaan liggen. En je weet, nu hiervan sta ik nooit meer op. Er is nu geen morgen, dat morgen als de wekker gaat, dat ik toch weer uit bed kom en mijn werk ga doen. Dat is nooit meer. En er is straks een tijd, dan zie ik al die geliefden nooit meer. En dan zie ik dit huis nooit meer. Alles voorbij. Het is wat, hè? De dood. De dood die scheiding maakt. Het is zo duidelijk in de Bijbel dat de dood niet bij het leven hoort. Dat de dood niet is zoals God het in de schepping bedoeld had. Het is een grote nood. En vanuit het oordeel van God gezien is het, dan is het ook een groot oordeel. De dood waarmee een einde komt aan alle banden, waarmee een einde komt aan dit leven en waarvan ook weten daarachter het oordeel. Nooit meegemaakt. Dat is zo begrijpelijk dat we zeggen, dat we ons herkennen in die woorden van Paulus in 1 Korinthe 15. De dood is de laatste vijand. Iemand die de Heere vreest, die leeft in het geloof. Waarvan het getuigenis zo duidelijk is, een kind van God. Dat kan toch zo gebeuren dat hij op het sterfbed zo angstig is, zo onzeker. De dood. Hoe zal dat zijn? Als je alleen maar let op dat aardse. Als je alleen maar let op wat je kunt zien, wat je kunt weten. Dan is het zo. Maar nu zegt het woord van God, kijk omhoog. Dat heeft de Heer Jezus gedaan bij Martha. We lazen net van Lazarus. de geschiedenis van het ziek zijn, het sterven van Lazarus. De Heer Jezus had een poos gewacht. Hij was niet naar Lazarus toegegaan toen ze hem geroepen hadden van meester, Lazarus ziek, komt u alstublieft. Hij was niet naar hem toegegaan, hij had het gewacht. Maar uiteindelijk kwam hij wel, na een paar dagen. En toen kwam Martha naar hem toe rennen. Meester, bent u er eindelijk? Oh, was u nou veel eerder gekomen, dan was het goed gegaan. Maar nu, Lazarus is gestorven. Had u toch alsjeblieft geholpen? En dan zie je zo de nood van de dood en de pijn van het afscheid. Dan zegt de Heer Jezus, Martha, dit is toch niet alles wat je erover kunt zeggen? Dit is alles wat je erover kunt zeggen, als er geen God zou zijn. En als er geen geloof is. Maar weet je niet meer dan dit? Martha, ik ben de opstanding en het leven. En iegelijk die in mij gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. Ik ben de opstanding en het leven. Dat is waar de Heer Jezus Martha als allereerste naartoe roept. En dan gaan ze zo meteen nog meer zeggen over de opstanding. Maar hier moeten we altijd beginnen. Jezus is de opstanding. Jezus is het leven. En als je nou op hem ziet, op hem die het leven is. En we kunnen ons in bepaalde omstandigheden, kunnen ons bij een ziekbed soms blind staren op de dood. En dat deed Martha. Martha zag alleen nog maar de nood en de dood. Maar dan zegt de Heer Jezus, Martha, kijk omhoog. Kijk een andere kant op. Zie op mij. Zie op Christus. Ook vanmiddag. Als de dood je wel eens aangrijpt. De herinnering. Of het vooruitzicht. Maar evenwel. Als je misschien niet zit met de dood. Dat je er eigenlijk helemaal niet zo aan denkt. Dan nog heb je het nodig. Zie op Jezus. Want de dood komt wel. Je kunt de dood nooit zelf ontlopen. Je kunt alleen naar het leven toe vluchten. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Dat kan niet missen. Wie in mij gelooft, degene, zegt de Heer Jezus, die aan mij verbonden is, die één met mij geworden is, die zal leven. Want Jezus leeft. Als Jezus leeft en je hoort bij Jezus, dan leef je ook. Als je sterft, hoor je dan nog bij Jezus. En wat zijn liefde is, een eeuwige, onvergankelijke liefde. Hij zal nooit iemand uit zijn handen laten vallen, ook niet door de dood. Dus als je dan op je sterfbed ligt. En je hebt het gevoel dat alles je ontvalt. Dat je alles moet loslaten. Dan is dat toch niet waar. Christus niet. En uiteindelijk is het zo. Het is goed om dat onszelf te realiseren. We kunnen allemaal maar één ding meenemen. Er ligt één ding in onze handen, om zo te zeggen. En het is maar net de vraag wat er in uw handen, wat er in jouw handen ligt. In je hand ligt je zonde. Of in je hand ligt de rechterhand van Christus. Het is een van beide. Mocht je hand geven in de hand van Christus. Of hield je hand gesloten en heb je de zonde er nog in. Dat zul je meenemen. En je kunt geen mensen meenemen, je kunt geen goederen meenemen. Je kunt niets meenemen van je geleerdheid of van je ervaring. Alles moet je loslaten. Een van beide. Of je zonde. Of je zaligmaker. En de Heere zegt, als eenmaal je tot mij mag komen, dan zul je bij mij blijven. En daarom zegt hier de catechismus, dat mijn ziel van stond aan, per direct, tot Christus haar hoofd zal worden opgenomen. Hier op aarde de laatste adem uitgeblazen. Lichaam ademt niet meer. Dan gebeurt er iets wat niemand kan zien. Al staat de hele kamer vol. Als de laatste adem eruit gaat, dan ziet niemand. Dat is zo belangrijk. De ziel gaat naar God. Hoe ziet dat eruit? Dat kunnen wij niet zeggen. We weten alleen dat de ziel het diepst van je wezen bij Christus geborgen is. Van stonden aan. Per direct. Er zit geen seconde tussen. Als de laatste adem uitgeblazen wordt. En het lichaam stilvalt. Dan zal de ziel geborgen zijn bij God. Dat is ook enige veiligheid. Geborgen in hem. Maar die geborgenheid, daar moet je niet mee wachten tot dan. Tot een sterfbed. Je weet niet of je dat krijgt. Maar wie nu geborgen is. En daarom zegt de catechismus ook, wat is uw, aan het begin, wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven niet meer van mezelf ben, maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker. Dat is je enige troost, al in het leven. Zeker in het sterven. Maar alles je uit handen moet vallen. Dan Christus alleen. Dat is het eerste. De ziel gered. Tweede, het lichaam hersteld. Het sterven, dat betekent de scheiding van ziel en lichaam. Het sterven betekent sowieso scheiding. Sterven betekent scheiding van je geliefden. Maar ook scheiding van jezelf. Het lichaam blijft achter. Het lichaam wordt begraven. En het lichaam zal verdwijnen, verteren. Er blijft in de meeste gevallen eigenlijk van zo'n lichaam niets over. Ja, het is zo heel aangrijpend, dat lichaam. Waar, nou ja, het gezicht waarvan je het karakter kan aflezen. Die handen die gewerkt hebben. En die handen die geliefkoosd hebben. Die gezorgd hebben. Die mond die gesproken heeft. Dat sterke lichaam, of dat minder sterke lichaam, verdwijnt. En dan zou je kunnen zeggen, ja, nou dan doet eigenlijk dat lichaam er niet toe. Dat lichaam verdwijnt toch. En deze hele wereld verdwijnt. Dus het lichaam doet er niet goed. Het gaat maar om je ziel. Het gaat er maar om dat je ziel gered is. En als je ziel gered is, ja, wat er met de rest gebeurt, dat doet er niet toe. Een beetje is dat wel waar. Het gaat erom dat je ziel gered is. We kunnen ons met zoveel dingen druk maken. En vergeten dat dit de kern is van alle dingen. Ziel verloren is alles verloren. En ziel gered is alles gered. Maar als we dan zeggen ziel gered is alles gered, dan betekent ook ziel gered. Ten diepste is het lichaam gered. Want het is wel waar. Dat het lichaam achter moet blijven. En dat het lichaam gaat verteren. Maar het is niet het enige. Want de Heere zegt, ik heb dat lichaam ook gekocht. Christus heeft zijn bloed ook betaald voor het lichaam van zijn kinderen. De Vader heeft gezorgd voor het lichaam van zijn kinderen. De Geest wilde wonen in het lichaam van zijn kinderen. God vindt het lichaam kostbaar. Niet vergeten. Het gaat niet maar alleen om onze ziel. God vindt ons lichaam kostbaar. Hij heeft het lichaam gemaakt. Hij heeft het lichaam verlost. Voor het lichaam betaald. Hij heeft voor het lichaam gezorgd. En hij heeft in het lichaam gewoond. Een lichaam doet er echt wel toe. Hoe wij met ons lichaam omgaan, doet er dan ook toe. Of wij zorgen voor het lichaam. Of dat we er maar wat mee doen. En niet het lichaam, zegt Paulus ergens, verzorgen tot begeerlijkheden. Dat is niet wat God zegt. Dat het gaat helemaal om het lichaam. En het gaat om een mooi lichaam. En het gaat om een aantrekkelijk lichaam. En het gaat om een opgepoetst lichaam. Dat is niet wat de Bijbel zegt. Maar dat lichaam wat God gemaakt heeft. Gewoon zo in alle eenvoud. Daarvoor mogen we zorgen. Daarmee hebben we verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijk voor ons eigen lichaam. Een verantwoordelijkheid voor het lichaam van anderen. Een verantwoordelijkheid voor de schepping. Voor de aarde om ons heen. God zegt, ik heb niet alleen de ziel gemaakt. Het is niet dat De ziel van God is het lichaam van de duivel of het lichaam van de aarde. Het lichaam is ook van God. En daarom zal God dat lichaam niet weggooien. Ook al is het dus wel zo dat dat lichaam begraven wordt. Of soms dat het lichaam in de zee achterblijft. Of dat een lichaam verbrand is. Of verscheurd. Alle mensen die voor ons geweest zijn, hun lichaam is verdwenen. En dan gelden die aangrijpende woorden van Psalm 103. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Wij niet. Nu worden er wel af en toe nog mensen teruggevonden. En ook de afgelopen tijd nog. Mensen die lang geleden gestorven zijn, verdronken zijn. Toch nog overblijfselen van gevonden. Maar dat is allemaal ook zo tijdelijk. En het is eigenlijk ook niets meer. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En als de Heer Jezus niet eerder terugkomt, als wij zullen sterven, dan geldt het dus van ons allemaal. Als wij hier zitten, alles verdwijnt. Wij kennen dat lichaam niet meer, maar God wel. Hij zal niet één schepsel uit het oog raken. Niet één van de mensen die hij gemaakt heeft, die zal hij vergeten. En ik ook. Dat hij als het ware denkt, ik weet echt niet meer wie dat nou eigenlijk was. Waar die nou eigenlijk leefde en waar die dan gestorven is. Hij weet ze allemaal vanaf Abel. Abel die al zoveel eeuwen geleden gestorven is. Die gestorven is voor de zondvloed en met een heleboel anderen natuurlijk ook. En die hele zondvloed is er overheen gegaan. En waar is Abel dan? Nou, daar kunnen wij in feite niks van zeggen. Maar God weet het wel. En God zegt, ook dat lichaam van Abel, dat op deze aarde doodgeslagen is, en dat in deze aarde verdwenen is, dat zal ik weer terugroepen. En wat een grote dag zal dat zijn. Die grote dag, dat al die lichamen zullen opstaan. In Openbaring staat, de zee geeft de doden weer die in haar waren. En de graven werden geopend. En alle mensen die ooit geleefd hebben, die zullen dan opstaan. En hoe? En waar precies? Dat weten wij niet. Dat hoeven we ook niet te weten. Het is genoeg om te weten dat God het weet. En iets daarvan zien we bij die geschiedenis van Lazarus. De Heer Jezus was dus bij Martha gekomen. En heeft tegen haar gezegd, Martha, ik ben de opstanding en het leven. En iegelijk die gelooft zal leven, al waren hij ook gestorven. Nou, dat wil Martha nog wel geloven. Zeg, ja, ik weet van de opstanding. De laatste dagen. Hij zegt, de Heer Jezus, ook nu zal iedereen leven die in mij gelooft. Dus Lazarus, zijn ziel leefde, wou Jezus maar zeggen. En iedereen die sterft, die leeft op dat moment. Maar dan zegt de Heer Jezus, tegelijk, Martha, wat u zei, is wel waar. Het is wel waar dat er ook nog een opstanding van het lichaam komt. En dat wil hij ook laten zien. Dus eerst heeft hij gezegd, de ziel van Lazarus, die kan niet sterven. Zal leven. En de ziel van iedereen, die gelooft in de Heer Jezus. Maar in Lazarus komt dan een voorbeeld dat het ook geldt voor het lichaam. Ze heeft een poos gesproken met Martha. Komt later ook Maria erbij. En gaan ze samen naar het graf. Als ze daar voor het graf staan, dan weent Jezus. Hij huilt over de vreselijkheid van de zonde. Aangrijpendheid van de dood. Het ongeloof misschien van de mensen. In elk geval, daar bij het graf huilt Jezus. En dan zegt hij, neem het graf weg. Neem de steen weg. Nou zeggen de mensen, dat kan toch niet? Kijk, in het begin kan dat nog wel. Dan wordt het lichaam nog verzorgd, maar dat is klaar. Hij is verzorgd, hij is gebalsemd. Nu moet het toch dicht blijven. U kunt er toch niets meer mee? 4 dagen ligt hij al in het graf. En 4 dagen in een warm klimaat, dat betekent dat er van het lichaam steeds minder over is. Staat er niet voor niets bij. Zo'n lichaam dat al aan het ontbinden is. Waarvan je zegt, het is niet meer zoals het was. Juist van dat lichaam laat de Heer Jezus zien dat hij de raad mee weet. Lazarus, kom uit. En dan komt Lazarus. Dat duurt geen dag. Dan komt Lazarus eruit. Hoe kan dat? Het is al onbegrijpelijk als iemand dood neervalt. Maar goed, dan in onze tijd kun je er nog iets meer voorstellen. Wat wij doen met reanimatie en zo. Denk je, ja, het lijkt wel of iemand helemaal gestorven is. Maar door reanimatie kun je het lichaam toch weer op gang krijgen. Want ja, alles is er nog wel. Maar na 4 dagen, dan is niet meer alles er. Dan is het bloed al ontbonden en zo. De cellen zijn kapot gegaan. En toch komt Lazarus daar. Ik hoef daar nu niet in detail over op in te gaan. Maar als je daarover nadenkt wat daar biologisch gebeurd is, dan is dat zo onmogelijk. Kan niet. Dat al die cellen weer gaan werken. Dat de organen weer gaan werken. Dat het lichaam weer gaat werken. In onze tijd is de medische wetenschap ver gevorderd. Soms sta je versteld over wat ze kunnen. Hoe ze met kleine apparaatjes overal bij kunnen en zo. Maar als iemand een uur gestorven is, dan kan een dokter er helemaal niets meer mee. Het leven, daar gaat een dokter niet over. Ze weten gewoon niet waar je wat dat betreft moet beginnen. Het is onmogelijk. Laat staan een zo kapot lichaam. Maar Jezus spreekt een woord. Een scheppingswoord, een machtig woord. Lazarus, kom uit. En daar komt Lazarus. Wat heeft hij dan een machtig werk gedaan? Zo in een ogenblik tijd. Is dat hele lichaam weer hersteld. En beginnen al die moleculen weer te bewegen. Al die cellen weer te leven. Al die organen weer te werken. En het lichaam staat op. Het machtswoord van Jezus, het scheppingswoord. Zoals aan het begin. Toen God zei, daar zij licht. En er werd licht. Zoals bij Adam. Daar lag, je zou kunnen zeggen, een kleipop. Gemaakt uit de stof der aarde. Misschien wel heel mooi. Maar ja, geen mens, geen leven. Maar God blies zijn geestelijke kracht in Adam. En Adam stond op. Een scheppingswonder. En zo zal het ook zijn op de jongste dag. Dan zal de bazuin klinken. Dan zal er een groot geroep zijn. En dat geroep zal zo sterk zijn dat het doordringt tot in alle gestorvenen. En nogmaals, dat kunnen wij natuurlijk helemaal niet plaatsen. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Hoe kan dat? Hoe kon Lazarus het horen? Hij weet het niet. Maar het is zo. Het gebeurt. God weet het wel. En dat is genoeg. Zijn stem is een stem met macht. En zo roept hij. Dan zullen alle mensen opstaan. Al die lichamen. Die al lang vergeten zijn. God die herschept ze weer. Een ieder met zijn eigen lichaam. En ziel en lichaam weer verenigd. En hoe is het dan in tussentijd? Hoe is het dan met de ziel in die tussentijd? In dat wachten op de opstanding van het lichaam. Nou, daar hebben wij geen kennis van. Het enige is dat de Heere zegt, ik bewaar die ziel. Die ziel zal bij mij zijn. Zoals ze dat straks ook zullen zeggen. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Altijd. Hij bewaart de ziel. Hij bewaart die ziel voor het moment dat hij het lichaam weer gaat herstellen. Je kunt tegelijk ook zeggen, ja, als die ziel naar de eeuwigheid gaat, dan is er voor die ziel ook geen tijd. En dan hoeft, misschien kun je ook wel zeggen dat Abel niet langer hoeft wachten dan iemand die nu sterft. Omdat Abel dan, toen hij stierf, uit de tijd was. Het zal niet zo zijn dat Abel vol ongeduld op zijn lichaam moest wachten. En tegelijk, omdat Abel uit de tijd is, omdat er, de eeuwigheid is niet op zo'n manier gebonden als wij. Dat het duurt maar en het duurt maar. Wij weten niet hoe het is, we weten wel dat God bewaart. De ziel bewaart en het lichaam herstelt. En ziel en lichaam weer verenigd. Ziel en lichaam, die allebei gekocht zijn door het dierbare bloed van Christus. Dat is tegelijk wel dan de voorwaarde. Nee, niet om op te staan. Want de Heere zegt ook, ook degene die de Heer Jezus niet lief hebben zullen opstaan. Hij kent degene die van hem zijn, maar hij kent ook degene die van hem niet zijn. Want hij heeft alle lichamen gemaakt. Hij zal alle mensen weer tot leven roepen. Dan zullen de gelovigen, maar ook de ongelovigen moeten opstaan. We zien dat bijvoorbeeld in Daniel 12, van Johannes 5, van Openbaring 20. En telkens wordt duidelijk, ook degene die de Heer Jezus niet kennen, van wie het lichaam niet betaald is met de prijs van zijn bloed, die hem hebben verworpen, die zullen toch wel opstaan, maar dan wel om ook met een lichaam te worden verworpen. Als de Heer bij het sterven al gezegd heeft, ik ken u niet, je hebt nooit in mij willen geloven, dan kun je ook niet bij mij zijn. Als die de ziel al van zichzelf heeft weggedaan, dan zal die ziel weer bij het lichaam komen. Dan zal die ziel en lichaam beide verderven in de hel. Dat is ook aangrijpend, hè. En we mogen belijden, er is echt een antwoord op de dood. Er is een troost tegen de dood. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Want er is leven, er is opstanding. Maar tegelijk moet je dan dus wel zeggen, de dood is niet het laatste woord. Op zo'n manier dat alles voorbij is. Als je dan deze troost niet zoekt, als je de schuiling in de Heer Jezus niet kent, hoe zou je dan durven sterven? Het is toch het ergste wat er is, om te sterven buiten Christus. Zullen we goed aan denken. Die kant gaat het wel op, hè? Naar de dood toe. Naar het einde toe. Voor iedereen. En als je nou de Heer niet als koning wilt hebben. Als je nou de Heer Jezus niet als zaligmaker nodig hebt. Als je druk bent met allerlei andere dingen. Je denkt, ja, maar dit vind ik nog leuker. En dit vind ik nog belangrijker. En daar word ik gelukkig van. Ik vroeg gisteren aan een meisje. Heb je een goede avond? Ja, goede avond. Ik zeg, ja, wat is voor jou een goede avond? Oh, zegt ze, als ik knappe jongens zie. Ik zeg, en dan? Heb je een knappe jongen gezien vanavond? En dan is die weer weg. En volgende avond zie je misschien weer een knappe jongen. En dan? Dan is die weer weg. En ben je dan gelukkig? Ja, nee, zegt ze, ja, dat eigenlijk niet. Nou, goed, zo'n antwoord zouden de meesten van ons misschien niet geven. Maar eigenlijk, we zijn zo vaak bezig met het najagen van dingen waarvan we voelen, dat is het niet. Dat vult ons hart niet. En dat geeft geen antwoord op de dood. Waarom zijn we daar zo druk mee? Is dat het dan? We moeten sterven. Bereid je dan voor op dat wat nodig is om te kunnen sterven. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Dat is een zeker woord. Zalig. Absoluut zalig zijn degenen die in de Heere sterven. En wie zijn dat? Dat zijn degenen die in de Heere leven. Dat is het tweede. Het lichaam herstelt. Als derde, Gods beeld vernieuwd. Als je dan moet sterven en je mag het oog vestigen op Christus, dan kun je zeggen, nou ja, het gaat wel voorbij, maar ik krijg mijn lichaam weer terug. Dus het wordt weer zoals het was. Toch? Het wordt weer zoals het was. Nee, het wordt niet meer zoals het was. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Als je een geliefde moet verliezen, en je mag allebei weten, je kent de Heer Jezus, dan mag je toch blij mee zijn, straks zien we elkaar weer terug. Nou, op zich geloof ik wel dat dat zo is. Ik geloof dat mensen elkaar weer zullen herkennen. Want je zult David herkennen en Abraham en Isaac en Jacob staat er in de Bijbel. Nou, dan zul je ook andere mensen herkennen. Maar het is niet zo dat het weer wordt zoals het was. Dat je dan kunt zeggen, om zo te zeggen, nou dan zijn we weer als man en vrouw compleet. Nee, dan wordt er niet getrouwd. Dan zijn Gods kinderen niet meer speciaal voor die of speciaal voor die. Het wordt nooit meer zoals het was in de zin van de aardse verbanden. Maar er is nog iets belangrijks wat nooit meer wordt zoals het was. De zonde is eruit. Die gaat weg. En die zonde die zo helemaal door je heen zit. In ziel en lichaam. Daar zit de zonde overal. Dat laat je achter. Als je zonden hebt mogen belijden aan de Heere. Als je hem hebt mogen aangrijpen in zijn genade. Dan zegt de Heere, dan zorg ik ervoor dat die zonde wegblijft. En die zie je nooit meer terug. Ten diepste is dat nu al. Vergeving van zonde betekent de zonde is er niet meer. Ja, je ervaart ze nog. Je worstelt ermee. Maar ze is er niet meer. Ze is ten diepste weggedaan door het bloed van Christus. Maar dat geldt er bij de dood definitief. Dan laat je de zonde helemaal achter. Daarom is het ook zo'n vreugde voor Paulus. Zoals lezen in Romeinen 7. Waar die eerst zegt, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Wie zal mij verlossen van dit bestaan waar mijn ziel en lichaam zo aan alle kanten de zonde bij zich dragen? Wie zal mij verlossen? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Hij zal mij verlossen. Hij vergeeft. Maar hij zorgt er ook voor dat ik eenmaal niks meer met die zonde te maken heb, maar eeuwig zonder zonde bij hem mag zijn. En de catechismus zegt er dan dit van. Aan het einde van antwoord 57. En aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Dan is het dus niet meer een oude lichaam. Maar een verheerlijkt lichaam. Een vernieuwd lichaam. Je zou er ook in 1 Korinthe 15 nog wat van kunnen nalezen. Het sterfelijke zal onsterfelijkheid aandoen. Het verderfelijke zal onverderfelijkheid aandoen. Het oude voorbij gegaan. En alles nieuw. Een onvergankelijk lichaam. Een lichaam dat niet meer ziek wordt. Een lichaam dat niet meer kan zondigen. Een lichaam waar je niet meer bang voor hoeft te zijn voor dat het, nou ja, beschadigd wordt. Neergestoken of noem maar op. Aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig gemaakt. Dat betekent vooral een lichaam waarmee je in alles God kan verheerlijken. We doen nu met onze woorden, met onze gedachten, maar ook met ons lichaam zoveel waarin we God niet verheerlijken. Dat is wel de opdracht. Paulus zegt, zo dan verheerlijk God in uw lichaam en in uw ziel, die van God zijn. Dat is de opdracht. Om zo te zeggen, iedere cel van ons lichaam, iedere haar, die is bedoeld om God te verheerlijken. Maar door de zonde gebeurt dat niet. En ook door de gebrokenheid lijkt het er vaak zo niet op. Er is zoveel wat het moeilijk maakt Zoveel waarin de gevolgen van de zonde zo zichtbaar zijn. Paulus die zegt dat in Filippenzen 3. In vers 21 zegt hij, die ons vernederd lichaam veranderen zal. En aan zijn heerlijk lichaam gelijkvormig maken zal. Ons vernederd lichaam. Een lichaam dat soms niet wil. Een lichaam dat je soms zo in de weg zit. Een lichaam waar je misschien wel moeite mee hebt. Dus je denkt, waarom heb ik nou zo'n lichaam? Waarom heb ik nou zo'n karakter? Waarom zit ik nou zo in elkaar? Een lichaam dat littekens bij zich draagt. Noem maar op, een vernederd lichaam, zegt Paulus. Dat zal aan Christus gelijkvormig worden. Dan is al die gebrokenheid, al die zondigheid voorbij. Dat is eigenlijk nog een groter wonder misschien wel dan die opstanding. Die opstanding van het oude lichaam. Zo was het eigenlijk wel voor Lazarus. Lazarus stond op in zijn oude lichaam. In elk geval, hij is hier op aarde geweest. Hij heeft hier ook weer moeten sterven. Maar de opstanding op de laatste dag is niet met dat oude lichaam. Dat oude, gebrekkige lichaam dat zo vaak tot oneer is van God. Maar een lichaam waar God in alles verheerlijkt kan worden. En daarin ligt gelijk een belangrijke spiegel voor ons. Een belangrijke toetssteen. Herkent u dat ook als een verlangen? Een verlangen om daarom te sterven. Niet het verlangen naar het sterven op zich. Het is goed. Het is bijbels. Om te verlangen om in leven te blijven. Dat de Heer je spaart. Maar als je dan toch denkt aan sterven, zoals Paulus dat zegt. Ik wens wel ontbonden en met Christus te zijn. Of als je eraan denkt, als dan het sterven komt, dan zeg je ja dan. Maar dan komt er toch een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Dan komt er een opstanding. Dat je daarna verlangt. Waarom? Omdat er dan geen ziekte meer is. Geen rouw meer? Is dat het? Of zie je ook dat andere? Dan is er geen zonde meer. Dan kan ik eindelijk echt leven zoals ik bedoeld ben. God verheerlijken. In alles. In al mijn woorden. In al mijn denken. In heel mijn bestaan. In alles wat ik doe en hoe ik met anderen omga. God verheerlijken. Niet alleen in mijn ziel. Maar ook in mijn lichaam. Dan zal alles staan ten dienste van hem die mij gemaakt heeft. Dan zal alles ten dienste staan van hem die met zijn dierbare bloed voor al mijn zonden betaald heeft. Gij zijt het waard. Zo zingt de schare in Openbaring. Gij zijt het waard te ontvangen de lof en de eer en de aanbidding. Want gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Is dat je verlangen? Leg dat maar naast je leven. En dan kun je toch onderzoeken, is nou de liefde van de Heer in je leven binnengekomen? Weet je, de kostbaarheid van de verlossing. Het wonder van de genade. En het recht dat hij op je heeft. Zodat je kunt zeggen, ja, ondanks al mijn gebreken. Ondanks dat ik er zo vaak niet aan toe kom. Ligt dat toch op de bodem van mijn hart. Deze God, die is zo goed. Die heeft zich zo ontfermd. Wat zal ik goden vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Hier op aarde kan ik er maar zo weinig teruggeven. Zo beperkt. Maar eenmaal. Eenmaal zal God alle eer ontvangen. Ook uit uw bestaan. Uit jouw ziel. Uit jouw lichaam. Amen.